ik zo te verstaan? Is dat zo goed, duidelijk? Thank you.
Goedemorgen, ik ben Marten van Herk. Vanmorgen is uw voorganger dominee Vogel en op het orgel speelt Egbert Slagboom en op de piano Jaap Putters. Aan de welkom en mededelingen zingen we gezang 448 vers 1, 2 en 4. Herhaal, na de welkom en mededelingen zingen we gezang 448 vers 1, 2 en 4. Na de votum en groet zingen we psalm 130 vers 1, 2 en 3. Ik herhaal, na de votum en groet zingen we psalm 130 vers 1, 2 en 3. Na de geboden zingen we dan psalm 130 vers 4. Ik herhaal, na de geboden zingen we dan psalm 130 vers 4. Na de gebeden zingen we daarna kinderlied 342. Na de gebeden zingen we dan kinderlied 342 met op toonhoogte. De schriftlezing is uit Habakkuk 1, vers 1 tot en met 4. En dan Habakkuk 2, vers 1 tot en met 4. En hoofdstuk 3. Ik herhaal. De schriftlezing is uit Habakkuk 1, vers 1 tot en met 4. Habakkuk 2, vers 1 tot en met 4 en hoofdstuk 3. Na de verkondiging zingen we lied 17. Herhaal, na de verkondiging zingen we lied 17. En na de dankzegging en voorbeden zingen we als laatste psalm 42, vers 4 en 5 uit de oude berijming. Na de dankzegging en voorbeden was laatst psalm 42, vers 3 en 5, oude berijming. Dit is uw gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, van harte welkom ook in deze morgendienst. Ook de luisteraars thuis, van harte welkom, of degene die later meeluisteren. Vandaag is in beide diensten dominee Vogel, onze voorganger. Vanmorgen staat na de morgendienst staat hier de koffie klaar, hier in de zaal. Vanmiddag is er een themadienst over het thema doorgeven. En er is een maaltijd voor alle jongeren vanaf 12 jaar. Volgende week is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Hierin gedenken we degenen die ons ontvallen zijn. En hun families zijn speciaal uitgenodigd om in deze dienst aanwezig te zijn. Dan is er nu nog een extra mededeling.
Goedemorgen. Er staat kanselboodschap tussen aanhalingstekens, want de echte kanselboodschap die komt natuurlijk straks als de eredienst begint, de Bijbel open gaat en dominee Vogel een uitleg geeft over het gelezen gedeelte. Ik sta hier met een wat ongemakkelijk gevoel. Het is niet gebruikelijk om op deze wijze aandacht te vragen voor de financiën, net voor een eredienst. Het is ook dus ongebruikelijk. Maar waarom hebben we ervoor gekozen? Op deze manier bereik je de meeste leden uit de gemeente. Omdat op een gemeenteavond waar het over die financiën gaat, er weinig mensen zijn, en we ons ook wel eens afvragen of alle posten die u krijgt en die daarover gaan ook wel gelezen worden. Met andere woorden, het is een noodgreep. Bij de presentatie wil ik nog één ding wel heel specifiek zeggen. Als ik een voorbeeld geef, heb ik daarbij niemand persoonlijk in gedachten. Anders zou je die indruk kunnen krijgen. Dat is pertinent niet het geval. Het is een boodschap voor u, voor jullie allemaal. Dat ga ik niet zeggen. Ik ga maar alvast beginnen. Wat is het anders duurt te lang? Wat is de reden voor de kanselboodschap? Dat is het eerder begrote tekort en ook het tekort wat zich dadelijk voor gaat doen. En er zijn tevens zorgen ten aanzien van de financiën in de toekomst, ook voor het jaar 2019. We hebben bijvoorbeeld veel te weinig formulieren bijgekregen die gaan over uw ledenbijdrage. De centrale vraag is dus eigenlijk van, ja, in hoeverre bent u nou betrokken bij het rijden en zeilen van de gemeente? En dan in de breedte. Zitten we hier nou een keer in de kerk en we gaan weer naar huis en voor de rest basta? Of zetten we ons op andere wijze in en hebben we ook een financiële verantwoordelijkheid? Anders gezegd, wat is de kerk u jou waard? En dat heeft u ook gezien in de kerkelijke post. Ik ga door, want het lukt blijkbaar niet. We zijn als kerk een gemeenschap. We zijn geen vereniging. Alhoewel er toch wel grote overeenkomst is met de eerste beste hockeyclub of voetbalclub. Die hebben een gebouw, die hebben velden, die hebben trainers. Nou, wij hebben geen trainers, maar we hebben wel een predikant. We hebben een kerkelijk werker. We hebben een gebouw, dat moet verlicht worden, het moet verwarmd worden, het moet onderhouden worden. Er moet misschien een keer een nieuw dak op. Bij een vereniging, ja, wordt er ook wel iets van je verwacht. Naast de contributie, stukje inzet. Je hebt kantinedienst. Of je moet kinderen rijden in een uitwedstrijd. Ja, en het is ook in de kerk zo dat, net zoals bij u en bij mij thuis, er een evenwicht moet zijn tussen inkomsten en uitgaven. Het huishoudboekje moet in orde zijn. Nu is het jammer dat we de sinds niet hebben. Lukt nog steeds niet, Jan? Want we hadden een overzichtje met bedragen wat de inkomsten zijn. En die heb ik niet helemaal in mijn hoofd, maar wel ongeveer. Ik noem ze maar even. De uitgaven zijn voor salarissen, onderhoud, allemaal afgeronde bedragen. 190.000 euro. We moeten een afdracht doen. Ah, even kijken. Ja, nou, ik had het goed gezet. We hebben kosten voor de hypotheek en leningen. 30.000 euro. Kerkelijke kassen kom ik zo op terug. 265.000 euro in totaal. De volgende graag. De landelijke kerkelijke kassen. Dan moet u denken aan de emeritiekas voor de pensioenen. Of van de predikant of voor de weduwe. van predikanten. U moet denken aan zending, evangelisatie, diaconaat. Daarover wordt u regelmatig geïnformeerd via het blad Doorgeven. Nou, zo zijn er nog wel wat posten als de Theologische Universiteit, waar de predikanten worden opgeleid. Al met al, wij dragen per lid, per dooplid, per beleidend lid, €70 af. Ongeacht of deze leden allemaal in de kerk komen, meeleven of hun bijdrage geven. Dus dat zijn alle leden die u aantreft in de gemeentegids. De inkomsten. Nou, u ziet ze. Ledenbijdragen, collecten, giften en overig. Moet u denken aan Zuidoverdag en dergelijke. €250.000. Ik kom die, de volgende kant. Het begrote tekort was €14.000 à €15.000. We zullen uitkomen op €12.500. En dat blijft, dat tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van collecten, opbrengsten en giften. En wat is nu de oorzaak van die verminderde opbrengst? Zou dat kunnen zijn dat we wat minder kerkbezoek hebben in de tweede dienst? En dat waar u, jij, voorheen twee keer wat in de collectezak deed, dat nu niet doet, dat als het ware niet compenseert in de ochtenddienst. Het andere kan zijn, we leven in een iets andere cultuur, met name jongeren, die betalen tegenwoordig met, met de smartphone, en we pinnen allemaal, misschien hebben we geen geld op zak. Nou, denk er eens over na, of dit redenen zouden kunnen zijn bij u, bij jou, waar u zegt, ja, nu je het zegt, daar kan ik wel wat aan doen. De volgende vraag. Wat is de kerk u jou waard? We hebben vrij recent de preek gehad van dominee Van der Linden in de middagdienst. Die eigenlijk zei, ja, God is de gever van alle gaven. In de Bijbel kom je ook tegen dat van de eerstelingen, de oprechter van het land en van het vee, dat werd aan God teruggegeven, werd geofferd. Het is geen mentaliteit van hebben, halen, hebben, houden. Of ik en de rest kan, dat kunt u wel invullen. We hebben een plicht om ook te offeren. En we hebben ook een plicht om mensen in nood van de nodige middelen te voorzien. En de vraag is dus eigenlijk, en neemt u die alsjeblieft dus mee, is nu de kerk bij mij een onderdeel van het uitgavenpatroon, zoals je hypotheek hebt, of je huur, je vakantie, je kleding, of is het nou de sluitpost van eerst dat, en dan kijken we nog even wat er over is voor de kerk. De volgende. We proberen dat tekort weg te werken, omdat we anders ook een hele slechte start hebben voor het nieuwe jaar. We willen op 2 december een offerzondag houden en daarbij proberen het tekort weg te werken. De laatste. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in de kerkelijke post die u ontvangen hebt in rondom Zuidhoven. Nou, het is een oproep aan u, jullie allemaal. Denk dus even na van, kan ik nog wat doen? Kan ik wat extra's doen? Ieder natuurlijk naar zijn of haar vermogen. Ja, we staan er niet allemaal hetzelfde voor. En denkt u er alsjeblieft aan om uw formulieren nog in te leveren. Ik zou zeggen om dit verhaaltje wat misschien een beetje een mineur is, toch in een beetje positief te eindigen. Geef met vreugde. Dank u wel.
Dan willen we nu de dienst aanvangen met het zingen van gezang 448. Vers 1, 2 en 4. Namens de kerkenraad wensen we u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat is nu eigenlijk geloof? Daar gaat het straks over. En dan niet een verhandeling over wat geloof is, maar we proberen dat te vinden in dat kleine boekje Habakuk. En het geloven heeft alles te maken met vertrouwen, met hopen, met uitzien, met het verwachten. Nou, daarom zingen we ook Psalm 130. We zingen nu eerst vers 1, 2 en 3. We zingen straks vers 4 over Gods bondgenoten. Mensen die horen bij zijn verbond en willen staan in zijn wegen. En willen gaan in zijn wegen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. En we danken de Heere God dat onze broeder Ab van der Meijden weer in de kerk kan zijn. Al zo snel eigenlijk al. Hè? We zullen de Heere God daarvoor danken. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen u heel hartelijk danken dat we zo met elkaar mogen beginnen. Met het zingen van liederen, met het uitzien naar u. We danken u dat we ook iets hebben om naar uit te kijken. En dat is de dag van vandaag, dat is de dag van morgen. Maar dat is ook de grote toekomst die er komt. Vast en zeker. De grote toekomst van de Heer Jezus Christus. Die zal komen. We leven bijna in de adventstijd. En we weten, dan worden we daar weer aan herinnerd. Dat die dag komt. Maar we hebben ook wat naar uit te zien in de tijd dat u er nog niet bent. Namelijk dat u er bent. Dat u er wel bent. Ook als u niet heel zichtbaar onder ons bent. Maar dat u er bent in de grote dingen van ons leven en in de kleine dingen van ons leven. Daar mogen we naar uitkijken. En zo mogen we ook uitkijken naar u in deze dienst. Wat u tot ons wil zeggen. We willen u heel hartelijk danken, Heere God, dat u een God bent die niet altijd in het verleden blijft zitten. Of helemaal niet. Zoals wij dat wel kunnen doen. Altijd weer teruggaan naar toen. Altijd weer terugdenken aan dat. Heer, als u dat zou doen, als u indachtig zou wezen, al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven? Heer, we willen u danken dat u uw zoon zond in deze wereld. Die de zonde van mensen op zich nam. En daarvoor juist aan het kruis ging. Die ook opstond uit de dood. Om hoop te geven, nieuw leven te geven en hoop, toekomst, verwachting. Daarom zijn we ook hier, Heere God. En we zien uit naar wat u tegen ons wil zeggen. En Heere God, als we daar niet naar uitzien, als we daar helemaal niet bij stilstaan, stilgestaan hebben, wilt u dan tot ons spreken, ook tot ons spreken. En geef dan dat uw woord belangrijk voor ons mag zijn. Zo belangrijk als eten en drinken. Het belangrijkste wat er is. We danken u dat we hier vanmorgen mogen zijn en dat er, en dat mogen we weten, mensen met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, dat er kinderen bij de oppas zijn en dat kinderen straks naar de zondagschool gaan. Denkt u aan ons allen. We danken u ook dat onze broeder Van der Meijden weer in de kerk kan zijn en dat u alles wel gemaakt hebt. Heren, we danken u voor uw goede zorg. En we prijzen uw naam over dat wat u ook voor hem, zijn gezin, gedaan hebt. Zegent u hem ook verder in het herstel. Heren, zo komen we tot u aan het begin van een dienst. Midden in een wereld waarin er van alles gebeurt. En dat zeggen we iedere zondag. En het is ook iedere zondag weer zo dat we dat wel moeten noemen. Een wereld waarin veel pijn is, verlies is, verdriet is, honger is, oorlog is. Waar mensen niet in vrijheid samen kunnen komen om u te dienen. Gebeurt van alles en we zijn zo rijk bevoorrecht. Heren, we bidden voor deze wereld. We bidden voor de mensen om ons heen. Mensen die in onvrijheid leven. Ook heel dichtbij met alle vrijheid die we hier hebben. We vragen aan u, wilt u geven dat uw kerk ook vandaag tot een zegen mag zijn en morgen tot een zegen mag zijn voor anderen. Heren, zo komen we tot u. Gaat u anderen niet voorbij en gaat u ons niet voorbij. Doet u genadig weg wat wij verkeerd deden. Helpt u ons in ons leven, leidt u ons door uw geest en hoort u ons om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Het gaat een beetje anders vanmorgen. We gaan nu eerst met elkaar ons lied zingen. Straks doe ik de preek en de schriftlezing. Die vlecht ik wat door elkaar heen. Dus die nemen we samen. Dus we gaan nu eerst ons lied zingen met onze kinderen. Dat is: Vader, ik aanbid u. Jezus, ik aanbid u. Heilige Geest, ik aanbid u. En daarna wordt er gecollecteerd voor de kerk en het kerkverband. Dat hoef ik niet nader aan te kondigen en aan te prijzen. Dat is genoeg gebeurd. Dus we zingen ons lied en Liesbeth zal ons daarbij begeleiden.
Thank you.
straks na de preek zingen we lied 17 uit de schriftberijmingen. Dat is een berijming van het laatste gedeelte van Habakkuk. O God, uw stem heb ik vernomen. Al had ik niets meer, al met al, nochtans zal ik de vreugde vinden. Ja, we lezen met elkaar het boekje Habakkuk door. Dus een aantal keer zal ik zeggen van nou we zijn, ik lees nu dat met u voor of met samen met u. Dus het is wel mooi als u, als jij je Bijbel erbij hebt of fysiek of via de app. Er staat in Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat is zo'n tekst die in het Nieuwe Testament ook een paar keer voorkomt. Paulus haalt die aan en in de brief aan de Hebreeën komt die aan, wordt die aangehaald. Maar wat is dat nou eigenlijk? Door je geloof leven en, of door je geloof leven. Wat betekent dat nou? Wat is dan eigenlijk geloof? Je kunt het eigenlijk door twee dingen vervangen, dat woord. Als je het woordje nou vervangt door geloof, door vertrouwen, dat heb ik vaker gezegd, dan wordt het al wat duidelijker. Hè? Geloof is vertrouwen, dat is in het Hebreeuws ook zo. Er wordt een woord gebruikt, dat voor geloven, daar zit het woord amen in. Dan weten we dat wel, dat je zegt van, oh ja, het is, zo is het. Daar vertrouw ik op. Het is zoals u het zegt. Dus geloof is heel vaak hetzelfde als vertrouwen. Dus geloven in God is niet zeggen, ik geloof dat hij bestaat, maar vertrouwen op hem dat hij er is, ook voor u, voor jou, in jouw omstandigheden en in deze wereld. Je kunt ook zeggen van, en dat heb ik als thema van de preek weergegeven, het woordje nochtans. Een ouderwets woord misschien, maar het is wel een prachtig woord, nochtans. En dat zien we dan vooral in dat laatste gedeelte van Habakkuk. Als hij dan het heeft, daar kom ik straks op terug, over dat hij niets meer heeft. Nochtans, ondanks alles, je kunt zeggen wat je wil, je kunt denken wat je wil, je kunt voelen wat je wil. En het kan allemaal anders zijn dan wie dan ook maar wat zegt. Nochtans vertrouw ik op God. Dus daar zit iets in van ja, vertrouwen is, of geloven is vertrouwen ondanks alles, hè, nochtans. Nou, twee woorden, dus vertrouwen en nochtans. En eigenlijk gaat het daar dus ook over in dat boekje Habakkuk. Weer een heel ander boekje als het boekje Nahum. En Nahum ging erover dat God zijn volk zal redden, wat mensen ook bedenken. En nu gaat het eigenlijk over de vraag van, ja, hij doet het, maar wanneer doet hij het en hoe doet hij het en kan ik wel vertrouwen daarop? Waarschijnlijk is dit boekje geschreven wat later dan Nahum, zo in de tijd dat de Babyloniërs al aan de macht zijn en ook al een keer in Jeruzalem zijn geweest en waarschijnlijk Daniel en zijn vrienden al hebben meegenomen, maar dat Jeruzalem zelf nog wel intact is en dan krijg je koningen als Zedekia. En dan krijg je een hoop gekonkel in de stad. En de ene zegt we moeten naar Babel. En de andere zegt we moeten naar Egypte. En dat is onze hulp nou. En ondertussen, als er chaos is, dan nou, wie profiteren daarvan? Er zijn altijd de rijken, dat is heel gek, maar zo is het. En wie profiteren er niet van? Dat zijn de armen. En het is een grote chaos in de stad. Grote chaos in het land. En Habakkuk die vraagt God om raad. We lezen dat in vers 1 tot en met 4 van hoofdstuk 1. Dat zal ik nu lezen. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat onenigheid. Ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. In die situatie dus, van onrecht en van onzekerheid, van chaos, smeekt Habakkuk God om hulp. Vraagt, helpt u alstublieft. Kom ons te hulp. U ziet wat voor puinhoop het is. Wat mooi dat dit zo doet, hè? En dat is het eerste eigenlijk al van het geloof. Geloof is wat anders dan cynisme. En negativiteit. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, ja, zien we wel, die mensen hier vandaag allemaal, en die koning en die rijken en die bovenlaag, die doet maar. En ze laten ons aan ons lot over en de gewone man dit en de gewone man dat. En zo had hij kunnen doen. Het is altijd wat. Het is een gevaar dat ons aankleeft, maar wat hij doet is, hij gaat naar God. Dat is het eerste van het geloof, hè? Het eerste van het geloof is dat je naar God toe gaat. Dat je zegt van, ja, maar bij u moet ik zijn en ik vraag bij u om hulp. En weet je wat het tweede van het geloof is? Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat je ook naar God toe gaat. Niet dat je zegt, ja, hoe kan God dit nou laten gebeuren en hoe kan God dat nou laten gebeuren? Maar de Heere, God, hoe... Waar bent u? Waarom hoort u niet? Waarom luistert u niet? Dat zegt hij. Hij zegt niet met een of andere dogmatische volzin van, ja, u hoort altijd onze gebeden, ook al verhoort u ze niet altijd op de manier zoals wij willen. Dat je denkt van, dan heb ik het weer getackled, het probleem. Hij zegt gewoon, u luistert niet. En u verlost niet. Maar het is wel iets van geloof. Wel iets van geloof. Hij zegt van, ja, Heere God, waar bent u? Help alstublieft. Krijgt Habakkuk een antwoord van de Heere God? Ja, Habakkuk krijgt antwoord. En daarom lees ik nu vers 5 tot en met 7. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Dat is het antwoord van God. Nou, dat is eerlijk gezegd niet het gewenste antwoord. Het antwoord waar hij nou op zat te wachten. Heere God, help ons, verlos ons, luister alstublieft. En wat doet de Heere God? Hij stuurt de Galdeeën, zeg maar de Babyloniërs. Met andere woorden, er is chaos in het land. Heere, help, en het antwoord is grotere chaos. Dat is het verhaal. Ik stuur Nebukadnezar. En alles gaat plat. Nou, daar zou je helemaal cynisch van worden. Hè? Het wordt alleen maar erger. Het is net als dat je zegt van, ja, ik had een konijn in mijn volkstuin en die vrat alles op. En nou, en wat gebeurt er? Als oplossing wordt er een kudde geiten naar mijn volkstuin gestuurd. Daar is helemaal niks over. Is dat nou het antwoord waar we op zitten te wachten? En Habakkuk, we lezen dat in vers 14 tot en met 17, of vers 16, die denkt aan, ja, we zijn net als vissen, die Babyloniërs, die zitten die vissen maar op te hangen, engelen. Kijk maar, u maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben, vers 14. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden? Zo gaat het. Als die Galdeeën komen, zegt hij, Heere God, wie blijft er over? We worden opgevangen met een sleepnet of opgehengeld. We Wat moeten we nou? Wordt hij cynisch? Nee. We lezen in vers 2, hoofdstuk 2, vers 1, wat Habakkuk gaat doen. Hij zegt, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Of wat hij antwoorden zou op mijn aanklacht, dat moet het zijn. Wat doet hij dus? Hij kijkt uit. En net zoals die wachters, hè, van wat in wie we zongen met Psalm 130. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Zo verwacht ik de Heer. Ik ging op mijn wachtpost staan. En ik keek uit om te zien wat hij zou spreken in mijn hart. Dat doet hij. Dus hij zegt niet van ja, daar heb ik helemaal niks aan. En u helpt op de verkeerde manier. En als God ons helpt, dan gaat het nooit zoals wij willen. Weet je wel, dat soort opmerkingen. Nee. Ik zie uit naar hem. En waarom doet hij dat? En waarom zegt hij dat? Nou, blijkbaar omdat hij weet wie God is. Dat is ook wat bij geloof komt. Hè? Dat je naar God gaat. Maar dat je ook weet wie hij is. En dat je daarom kunt uitzien. En dat je daarom kunt hopen. En daarom kunt verwachten. Dat hoort erbij. Geloven is naar God gaan. En ook als het niet zo is, als je dat zo graag zou willen, uitzien. Hopen. Verwachten. En dan krijgt Habakkuk een tweede antwoord. En dat staat in vers 2 tot en met 4 van hoofdstuk 2. Toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, mijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De Heere God zegt dus, ik geef je een visioen te zien. Nou, waarschijnlijk lezen we dat dan in hoofdstuk 3. Maar hij moet dat opschrijven en mensen moeten het snel kunnen lezen in het voorbijgaan, zodat het duidelijk is. Een visioen over wat de Heere God gaat doen. Een keer. Een keer. Dat kan betekenen dat het even duurt. Betekent niet dat je zegt van ik vraag iets en ik moet het hebben. God hoort me ook nooit als je één keer gebeden hebt. De uitwerking komt, hij ligt niet. Hè? God, dat is even die kleine woordjes. Hè? Het staat een beetje vreemd gedrukt ook in de Bijbel. Hij ligt niet, het einde van de zin, hij ligt niet. Ik zou het onthouden. God ligt niet. En als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Want de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat eerste zinnetje van hoofdstuk 4 is een beetje lastig. Hè? Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Nou, dat kun je anders weergeven. Het is een beetje lastig te vertalen. Je kunt ook weergeven met wie in hoogmoed leeft, verliest zijn ziel. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En nu raken we precies aan wat geloof is. Dat is dat woordje nochtans, hè. Ik zie het niet. Maar God zei het. Dus ik weet dat het zo is. Ik zie het niet. Dus ik heb vertrouwen. Ik heb geduld. Ik verwacht het van God. Ik zie uit naar God. Hij zal mij helpen. Hij zal mij redden. Wel mooi, hè? Als je wat geloven nou is, we leren daar ongelooflijk veel van. Want een antwoord, Habakkuk krijgt dus een antwoord. Maar in dat antwoord zit dus iets van, het zou kunnen zijn dat je nog even moet wachten. En dan denk je van, ja, heb ik daar nou genoeg aan? Heb ik daar nou genoeg aan dat ik moet wachten? Nou wel, als je degene kent die het je belooft. We beloven elkaar misschien wel eens wat. Ik zou gauw een keer bij je langskomen. En dan, nou ja, dan doen we dat niet. En denk je van, is uitstel afstel? Nou, bij de Heere God niet, dat hebben we vorige week gezien. En God is geduldig, langmoedig, maar hij doet het zeker. Nou, dat hoort ook bij het geloof. He, dat je zegt, ja, maar ik weet wel wie die is. Ik weet wel dat het gebeurt. Ik weet wel dat het komt. Ik weet wel dat hij zal helpen. Dat hoort bij geloof, hè? Dat is uitzien. Uitzien, weten wie hij is. Maar ook geduld. En dat is een van de moeilijkste dingen die er is. Die er zijn. Dat je weet dat God je zal helpen en redden, ook al zie je het niet. Als je ziek bent. Hoe weet je nou? Ja, misschien niet dat je beter wordt. Dat weet je niet altijd. Maar hoe weet je nou dat God bij je blijft? Hoe weet je nou dat God met je meegaat, de operatiekamer in? Hoe weet je dat nou? Als je oud bent en je moet sterven, of jong bent, als je moet sterven. En ik moet mijn ogen dicht doen. Of ik weet dat het een keer kan komen. Hoe weet ik nou dat het waar is? Niet, nou ja, dan kun je zeggen van ja, dood is dood. Maar ook in die zin waar is dat ik gered ben. En dat ik bij de Heere mag zijn. Hoe weet ik dat nou dat dat waar is? En als het nou heel leeg is van binnen. Als ik nou zo weinig voel van de dingen van God. En als ik denk van ja, waar ben ik nou mee bezig? Hoe weet ik nou dat het waar is? Hoe weet ik nou dat hij toch mijn God is? En als ik nou heftig op zoek ben naar God. En ik kan hem niet vinden. Hoe weet ik nou dat er een moment komt dat hij zich laat vinden? En als ik me nou zo slecht voel. En slecht weet. Hoe weet ik nou echt dat mijn zonden vergeven zijn. En als ik denk aan mijn kinderen. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Eeuwig zijn verbond gedenken. Hoe weet ik nou? En als je dan, ja kijk, als je denkt van ja, maar ik voel het gewoon dat hij bij me is. Dan wordt het heel makkelijk. Maar als je het dan ook eens een keertje niet voelt. Dat God er is. En misschien wel eens een keertje heel lang niet voelt dat hij er is. En misschien wel eens een keertje heel lang. Hoe weet ik nou dat het toch goed zal komen? En dan lees je zulke woorden. En dan zing je zo'n psalm als op psalm 130. En dan hoor je die woorden van de Heere Jezus die hij zegt tegen Thomas. Zalig zijn zij die niet gezien en toch vertrouwen, gezien hebben en toch geloven, toch vertrouwen. Nochtans vertrouwen. Je zou zeggen, dat is een geweldige prestatie als je dat lukt. Als je dat kunt doen. Maar je kunt ook zeggen, en ik denk dat het dat meer is, wat is dat een groot geschenk. Als je dat kan doen, vertrouwen. Ook al zie je niks. En dat is inderdaad een geschenk. Want ik weet niet waar het geloof bij u zit. In de tenen of waar dan ook. Maar soms krijg ik het daar niet uit. Hè? Dan moet God het je geven. Echt waar. Maar zie je nou. Wat die Habakuk daar aan het doen is. Hij zegt niet van nou ja. Dat komt niet. Hij staat op de uitkijk. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wacht is op de morgen. Zou ons dat niet kunnen helpen? He, geloven is op God letten, ik zei het al. Soms ook maar alleen maar met je verstand op hem letten. En dat we leren ook, ze zeggen van ja, maar hij is er niet alleen maar als ik hem voel. Hij is er niet alleen maar als ik, daar zijn we haast beslaafd aan, he, aan die gevoelens van ons. Maar als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker, hij ligt niet. Hij zal niet wegblijven. En dat dat dan gebeuren kan. Dat je zegt, ja, zo is het. Zo is het. En dan kan het stil worden. En misschien is dat zomaar plotseling dat je dat hebt. Omdat je uitzag. En dat hij je niet in de steek heeft gelaten. Nochtans. Nou, en dat lezen we wel heel sterk in hoofdstuk 3. We slaan een paar versen over. En dan lezen we dat laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 3. Het lied van Habakkuk. Het gebed van Habakkuk. Op Shigionot staat erboven. Dat is een klaaglied, zou je kunnen zeggen. Een klagende toon. Een gebed van Habakkuk. En het begint in vers 1 en 2. Heere, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heere, uw werk. Behoud het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren aan ontferming. Dus waarschijnlijk heeft Habakkuk dat visioen gezien. En dat komt straks vanaf vers 3. Dan schrijft hij dat ook op. Maar is hij er eigenlijk helemaal ontdaan van. Van wat God gaat doen in de wereld. En wat er staat te gebeuren. En hoe vreselijk dat zal zijn. Denk in uw toren aan ontferming. Laat het niet alleen toren zijn. Maar het wordt heel spannend. Angstig, bezorgd. Wordt het niet te zwaar. He, dus voor de duidelijkheid wat Habakkuk verwacht. Op grond van dat wat hij straks gaat zeggen in die andere versie is niet best. Als de Heer eens echt gaat optreden. He, vorige keer hadden we gezegd. God is een wreker. Na hem. Als de Heer nu echt gaat optreden in deze wereld. Ja. We weten het. Van Golgotha. Als de hemel dicht gaat, de aarde donker wordt, de graven opengaan bij zijn dood. We horen het uit de openbaring. Als mensen de openbaring lezen zeggen ze, nou dat is niet zo leuk om te lezen. Het is ook niet leuk om te lezen. God maakt deze wereld anders en dan zijn er dingen die verschrikkelijk zijn. Hij komt om de wereld te richten. Maar we zullen er naar luisteren. En probeer het je voor te stellen. Ik zal niet alles kunnen verklaren. Het is ook wat hij ziet, hè, een visioen. En probeer je dat voor te stellen. En ik lees tot en met vers 15. God kwam van Teman, zeg maar het gebied van Edom. De heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van het zonlicht. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuil. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan, koorts, volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kushan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midian sidderden. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woedde uw toren tegen de rivieren of was uw verbolgenheid tegen de zee? Dat u op uw paarden reed. Uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn om de ede aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde. De bergen zagen u. Zij beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet zijn stem klinken. Hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning. Met het licht bewogen uw pijlen zich voort. Met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde. In toren vertrapte u de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk. tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot aan de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders. Ze stormden aan om mij te verspreiden. Zij die zich verheugden alsof zij de ellendigen in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee. De schuimkoppen van grote wateren. De macht van Babel, daar gaat het over, hè? De macht van Babel, de macht van het kwaad komt eraan. Dat weet Habakkuk. De macht van de zonde, de duivel en zijn hele rijk komt eraan. En dat is geen kleinigheid. Maar God komt er ook aan. En God zal al dat kwaad overwinnen. En Habakkuk ziet het. En dat lezen we in vers 16. En ik hoorde het en mijn buik sidderde bij het geluid, trilde mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Als God komt om de wereld te richten. Niemand heeft wat te vertellen. Hij vermorselt alles wat zich verzet. En ik weet het, zegt Habakkuk. U komt voor ons op, dat weet ik. U komt op voor mij. Maar toch, hè. Maar omdat ik dat weet. Omdat ik dat geloof. Omdat ik daarop vertrouw. Dat u voor mij zult opnemen. Daarom zegt hij in vers 16b zeker. Ook al staat hij te sidderen op de plek. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Met andere woorden, er kan van alles gebeuren. De hele wereld kan instorten. Alles kan misgaan. En de vijand kan komen en alles plunderen. Maar ik zag een visioen. Dat is niet van cynisme, van verdrietige dingen. Maar een visioen van hoop. Omdat God er komt. Omdat God komt. En daarom zegt hij. Al zou de vijgenboom niet in bloei staan. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. En dat moet je begrijpen. En hij stelt het zich zo voor. Babel komt. Nebukadnezar komt. En hij ziet het voor zich. De aarde is woest en leeg. Dat doet Babel. Maar ik weet dat God mij zal helpen. Ook al heb ik niets meer, al met al. En dan begin je te begrijpen wat dat betekent, wat geloven is. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven, uit zijn vertrouwen. Als het er werkelijk op aankomt, als je alles uit handen moet geven, als je voor die operatie staat, als je voor de dood staat, als je het zelf niet meer redt, als je zo leeg voelt als wat dan ook, als je in welke nood zit, hoe dan ook maar. Al heb ik helemaal niks meer. Al met al. Nochtans. Begrijp je dat? Nou, als je het begrijpt, ben je werkelijk te feliciteren. Want dat is nou juist het geheim van het geloof. Zo je overgeven aan God. Ja, dat kan alleen maar als je hem kent. Weet wie hij is. Naar hem toevlucht zoekt, op de uitkijk staat. En je aan hem vasthoudt. Dan kun je vroeg of laat over water lopen, net als Petrus. Dan spring je niet met God alleen over een klein drempeltje of een dorpeltje. Maar dan spring ik met mijn God, zegt David in Psalm 18, over een muur. Dan kan ik Ook al heb ik helemaal niets meer. Juich in God. En misschien is dat het juist wel. Juist als ik niks meer kan. Niks meer heb. Hoe zegt Paulus dat? Als ik zwak ben. Dan ben ik sterk. En als ik werkelijk zwak ben. En niet alleen maar omdat ik dat moet zeggen. Omdat het wel vroom staat. Maar als ik echt zwak ben. En echt niet meer iets heb. Niks meer kan aandragen. Niks meer te vertellen heb. En het van God verwacht. Dan ben ik machtig. Zegt Paulus over Christus. En zegt Habakkuk over Christus. De Heere, Heere is mijn kracht. Zeker. Ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Wat dat dan ook is. Want hij is mijn kracht. En nou, dat is nou de kracht van het geloof. God laat mij niet los. Hij laat mij niet los. Als je dat zo leest, wat een indrukwekkend verhaal is dat, gemeente. Wat, als je dat nou kan zeggen en kan zingen. Ik zou zeggen, ga op de uitkijk staan. Ga op de uitkijk staan, net als Habakkuk. Val niet in cynisme. En val niet terug in gedachten over jezelf. Ja, maar ik, ja, maar ik. Ja, maar Heere, waar bent u? Als je niet op jezelf kijkt, maar het van hem verwacht. Ik blijf de Heer verwachten. Dat is nou juist het geloof. Als je nou vraagt wat nou geloof is. Niet dat je zegt van ik kan dit, ik kan dat, ik kan dat, ik kan dat. En ik weet dit, ik weet dat en ik weet wat dat en ik weet dat. Dat je zegt, ik blijf de Heer verwachten. Wat mensen ook vinden, dat is het. En ik zou zeggen, doe het niet voor minder. Amen. We zullen samen danken en bidden. We denken aan hen die hier vermeld staan. En van Boris kunnen we zeggen dat Boris woensdag is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dus dat is mooi, daar zullen we voor danken. Met Lara gaat het ook erg goed. Met Misha, we zullen de Heere God bidden. De Heere God weet wat we graag willen. Dat die jongen weer beter wordt. En als we naar mensen kijken, dan denken we, ja, dan gaat het niet. We dragen hem op aan de Heere God. We zullen ook bidden voor Paulien van der Kolk. In verwachting van een tweeling. En die is opgenomen in het ziekenhuis. Met zwangerschapsvergiftiging. Ze is 33 weken zwanger. Ze zal daar dus een tijdje moeten blijven. We zullen haar ook aan de Heere God opdragen. En we willen ook samen danken. Dat Jan van Lieren kreeg deze week weer de jaarlijkse MRI. En dat was een goede uitslag, begreep ik. Zullen we God bedanken samen. Laten we danken en bidden. Heere, we vragen aan u. Wees u bij ons. In de dingen van ons leven. In de goede momenten van ons leven. Geef dat we kracht zullen opdoen. Leren uit te zien. Leren hopen. Met u zullen omgaan. Zodat als het tegen zit, we op de uitkijk gaan staan. Omdat we weten, ondanks alles, nochtans blijf ik vertrouwen. Heere, u bent een grote God. En soms denken we van, waarom moet het zo moeilijk? En soms lijkt het inderdaad, zoals Habakkuk zegt, u luistert niet. U doet dit niet, u doet dat niet. Maar u bent onze kracht. De enige die kracht heeft en kracht geeft. Dat bent u. En we danken u voor het evangelie. Dat hoe donker het ook kan zijn, u in gunst ziet op wie u vrezen. Dat u nooit verlaat wat uw hand begon. Dat deze wereld niet de wereld is waar u kunt wonen. Maar dat die wereld wel komt. En dat onze eenzaamheid en onze angstigheid niet het hart is waarin u kunt wonen, maar dat u daarin toch wilt komen. We danken u voor het woord van vanmorgen. Wat zouden we zeggen? U alleen bent onze kracht. Nochtans blijf ik vertrouwen. En niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Wees u ons nabij met het evangelie. We willen voor elkaar bidden. En we willen bidden voor onze zuster Vos. Zegent u haar, als ze de bloemengroet krijgt. Heere, wees u met haar, verheugt u haar. Geef dat ze in haar leven mag weten en mag merken dat u er bent. We willen bidden voor onze kinderen en we danken u dat Boris thuis mag komen uit het ziekenhuis. En we danken u dat het goed mag gaan met Lara. En we dragen Misha aan u op. Het is vaak gezegd en er wordt vaak gebeden. Wij mensen kunnen hem niet beter maken. U kunt dingen doen die wij niet kunnen. Dat willen we graag. Heel graag. Maar we willen dat niet zonder u. Heren, denkt u aan zijn ouders, aan Johan, aan Paulien, aan zijn zusje, aan allen die erbij horen. Heren, zorgt u voor hen. We willen ook van u vragen, wees u bij onze zuster Van Valen in Rotterdam. Verre afstand. Heren, zegent u haar. Geeft u haar dat wat u alleen aan haar kan geven. We vragen aan u, wees u ook bij Paulien in het ziekenhuis. Heren, zegent u haar samen met Erik, ook als ze in blijde verwachting zijn, maar dit toch wel spannend is. Heren, helpt u hen en geef dat we ons mogen verblijden over de dingen die u doet. Geef hun vertrouwen op uw nabijheid. We danken u dat Jan weer een positief bericht kreeg. We danken u voor uw genade en uw trouw, uw zorg. Zegent u hem, zegent u Astrid, zegent u de kinderen. Weest u met hem en aanvaardt u onze dank. We danken u, Heere, dat we bij u mogen zijn. Het gaat niet altijd zoals wij willen, inderdaad, dat weten we. En dat zijn we, niet alleen bij ons is dat zo, maar bij de hele wereldgeschiedenis al zo. En zo zal het ook in onze levens zijn. Maar we mogen toch vertrouwend uitzien naar u. En dat willen we doen. En geef dat we zo uw gemeente ook mogen zijn. De Heere, Heere is mijn kracht. Ondanks alles. Amen. Vanmiddag is er een bijzondere dienst en Richard die heeft ook een grote bijdrage in de dienst, hij houdt de preek namelijk. En de liederen zullen worden gebeamd. Als je nou zegt van ik ben er vanmiddag niet, ik wil wel meekijken, bij de kosten ligt nog een liederenblad. Straks is er nog koffie na afloop van de dienst, maar we gaan zingen Psalm 42, vers 3 en 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Ga daaromheen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.